Ja, vorige keer hadden we het inderdaad over waarom geloof je? En toen begonnen we met wat geloof je eigenlijk? En dan vraag ik natuurlijk aan de Daltonbank, wat geloofden we?
Ik weet niet. Oh,
Moet ik dat eruit knippen of ben je aan het schamen je daar niet voor de antwoord? Het begint gelijk al goed. Wat was de samenvatting eigenlijk van wat we geloofden? Terrence heeft het toen uitgelegd. Uit zijn hoofd deed hij dat.
Gezocht.
Nee?
Jezus is voor onze zonde gestorven.
Ja, Jezus is voor onze zonde gestorven. En wat dan meer? Nou, zeg het maar. Wat stond daar dan?
Ik zeg het altijd normaal. En dan...
Ja, nou, maar nu val je wel door de mand. Je mag nooit bijbelteksten noemen als je niet weet wat er staat, natuurlijk.
Oh ja, want God had de wereld zo lief dat hij zijn eigen zoon naar de aarde heeft gestuurd. En dat hij voor onze zonde is gestorven en na 3 dagen weer is opgestaan.
Ja, het is wel een nieuwe vertaling, maar het klopt wel. Ja. Ja, en toen kwamen we inderdaad op het punt. Jezus was voor onze zonde gestorven en hij was weer opgestaan uit de dood. Toen kwamen we tot het punt dat het eigenlijk onvermijdelijk was dat je moest geloven dat er doden mensen uit de dood konden opstaan. Dat doden weer zouden opstaan later. Dat is onvermijdelijk, want als dat niet kan, dan had het eigenlijk geen zin. Ja, je zat inderdaad precies achter mijn rug, hè. Dan had het geen zin om te geloven, dan is het geloof zinloos. Nou is er nog iets waar we eigenlijk heel makkelijk overheen gestapt zijn. In datzelfde punt van wat geloven nou eigenlijk, zeggen we, Jezus is voor onze zonde gestorven. Dat heeft ook een implicatie. Er is iets mee aan de hand. Op het moment dat wij zeggen, Jezus is voor onze zonde gestorven, dan erken je daar dus mee dat er een probleem was. Dat er dus zonde was. Waar komt dat vandaan, Bram?
Menselijke natuur en vanuit de duivel.
Leg uit.
Onze menselijke natuur, vleeselijke natuur, hoe je het wil noemen, die wil het liefst doen alles zonder God of tegen God.
Mm-hmm.
Niet met God. En de duivel die praat je ook trekken dingen in om dat juist door te zetten.
Oké. Okay. En dus God heeft toen mensen gemaakt en die gingen dat doen.
Nee, toen nog niet.
Toen nog niet?
Nee. Pas toen in de... Pas toen Eva van die boom van goed, kennis van goed en kwaad.
Dus jij zegt nu... Doordat je zegt dat het met die zonde zo werkt... En dat dat niet de bedoeling was... Dat je gelooft dat Adam en Eva bestaan hebben. Ja. Dat is een ander gevolg. Als je die bijbeltekst gelooft eigenlijk... Van er moest iemand sterven van onze zonde... Dan was er dus een probleem. Dat probleem moet ergens een oorzaak hebben. Kan je het volgen, Bram? Pascal? Ja? Als jij zegt van... de mensen zijn zondig, maar ze waren niet zo bedoeld. Dat is gekomen door de zondeval. Dan geloof je dus, er waren een Adam en een Eva. Anders was er geen zondeval en was er geen probleem om op te lossen. En als er geen probleem was om op te lossen, hadden we dus helemaal de Zoon van God niet nodig gehad. Dus aan de ene kant geloven we dat doden kunnen opstaan, want Jezus is opgestaan. Aan de andere kant geloven we nu ook dat er iets gebeurd was bij Adam en Eva. En dat dus de oorzaak van het probleem is. Nou, daar wou ik heen. Ik wou het vandaag met jullie hebben over de boom van kennis van goed en kwaad. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Daar is iets gebeurd. Eigenlijk de andere kant van het verhaal. Hè? We hebben het de vorige keer gehad over het einde. Nu gaan we terug in de geschiedenis. Genesis 3. Eerste boek.
Welke pagina?
Anders nog net.
Ergens op het begin. Ergens op
het
begin.
Was het dan voor of na? Oké, wie gaat er lezen vanaf de Witte Bank? Nou, we beginnen gewoon in het midden. Oh. Jij hebt mooi leeslicht daar.
Vers 1?
Ja.
Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vonden het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.
Oké, dankjewel. Tot zover. Je mag zo verder. Dus houd dit boek open. De slang. Wie was de slang, Bram?
De duivel.
Ja.
Slang, Bram.
Er is één ding waar je op moet letten. Als die slang dus dingen gaat zeggen, dan weet je niet of het waar is. Je kan niet zeggen, hij liegt altijd. He, dat zeggen ze heel vaak, en hij is de leugenaar, enzovoort. Soms zegt hij ook wel eens iets wat waar is. Je weet het niet. Je mag er gewoon nooit van uitgaan dat het waar is. Dat is het veiligst. Je mag er ook niet van uitgaan dat het waar is. Je mag er ook niet van uitgaan dat het niet waar is. Aan de andere kant heb je hier dus die vrouw, Eva. Mag je die geloven? Als ze hier wat zegt? Ja?
Waar zegt ze wat?
Nou, ze zegt hier, wij mogen van alle bomen eten, behalve van die boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven.
Op dit moment nog wel.
Ja. Op dit moment... Ja, is Eva gewoon zoals ze geschapen is?
Ja.
En zegt ze gewoon in al haar onschuld precies wat God gezegd heeft. Zij weet niet beter. Zij zegt gewoon, ja, nee, we mogen overal van eten. Ja, er stonden verschillende bomen. Er stonden bomen van levens in het midden van de tuin. En de boom van de kennis van goed en kwaad. Van die ene mochten ze wel eten en die andere niet. Er staat zelfs, ze mochten hem zelfs niet aanraken. Waarschijnlijk had God dat voor de veiligheid gezegd. Van, nou, die boom blijft daar uit de buurt, mag je niet eens aanraken. Wat zeg je?
Het staat er namelijk, ik zit even onderzoeken, maar een paar regels daarvoor staat het er niet.
Nee, maar Eva heeft het niet zelf verzonnen, want dan zou ze liegen. En dat is een zonde.
Oh ja, oh, oké. Okay.
Ja. Dat is precies inderdaad waar ik heen wilde.
Oh, dat is... Maar meestal niet alles.
Nee, de clue... Nee.
Ik ben niet het voorzeggen nu.
Er is altijd voor jou een strikvraag over. Maar God had ze dus gewaarschuwd. Als je van die boom eet, dan zal je sterven.
Ja, dat
zou ik dan. Ja. Nou, en die slang die komt er naartoe en die zegt... Nou, jullie zullen helemaal niet sterven. Sterven. Integendeel. God weet dat jullie ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.
Ja, als Nederlands gesproken.
Ja, daarom heet hij ook slang.
Ja, dat is heel fijn.
En, nou die slang die kennen wij. Zij kenden hem niet. Maar wij, als die slang tegen je zou spreken, dan... mag je hem nooit serieus nemen. Het slimste wat je kan doen is gewoon niet luisteren. Niet naar luisteren. Dan raak je ook niet in de war. Nou, Eva doet dat wel. Kijk naar die boom. En die vruchten zien er inderdaad wel lekker uit. Een lust voor het oog. Maar het belangrijkste, ze vond het nogal aanlokkelijk dat die boom haar wijsheid zou schenken. En zij plukte en at. Oh ja, en Adam stond er vlakbij. Dus die had dus kunnen zeggen, Eva, niet doen, want je weet wat God gezegd had. Dat maakt Adam medeplichtig aan dezelfde zonde. Ja? Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, Eva heeft het eerst gezondigd. Dus die is de schuldige. Nou, Adam stond er vlakbij, want ze gaf ook aan haar man die bij haar was en hij had er ook van. Stomme eikel. Hij had het misschien zelfs ook niet kunnen doen. Had gekund. En misschien had hij wel kunnen zeggen, sorry God, ja, ze heeft het fout gedaan. Mag ik er toch houden? Had gekund. Maar dat... Zo is niet gegaan. Hij hield zoveel van zijn vrouw. Hij deed alles wat zij ook deed. Ja. Maar moet je je voorstellen. Als ik zeg van, nou, daar is een stopcontact. Als je eraan komt, ga je dood. Ja. Ja, moet je even je vingers iets natter maken en zo, ja.
Het ligt eraan. Eén kant kan, één kant, twee kant.
Ja.
50-50.
Maar zoiets is het eigenlijk, hè? En ze deden het toch. Je gaat er van dood als je ermee aan de gang gaat.
Maar wisten ze überhaupt dat sterker was dan dit maatstaf? Is het iets off-topic of zo?
Ik denk dat als God dat uitgelegd heeft, dat hij heus wel heeft gezegd dat dat inhield. Maar het was ook niet de bedoeling.
Dat lijkt me leuk.
Ja, dat het zoiets was van, nou, dat lijkt me interessant, dat ga ik eens proberen. Nee. We lezen verder, vers 7.
Toen gingen beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.
Dankjewel. De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. Ja.
Net zoiets zeggen als, ik was het helemaal niet, hij was het, hij begon.
Ja, dat zegt Adam, zegt het ook, hè? Ja, nee, ik heb het niet gedaan. U heeft die vrouw uit mijn rib gemaakt en die heeft het gedaan. Eigenlijk zo van, ja, u heeft een verkeerde vrouw voor mij gemaakt.
Maar wist even wel dat de duivel was. Want ze werd aangesproken door een slang, dan zou ze wel denken van, dat is de duivel.
Ja. Maakt dat wat uit, denk je?
Het is wel raar.
Nee, stel je voor, ik ben een hele aardige man. Ja? En nou doe ik jou een heel vreemd voorstel.
Zou ze dat weten? Van
dat is niet belangrijk. Eigenlijk is dat niet belangrijk, want als iemand aan jou vraagt, zullen wij samen inbreken?
Ja,
okay. Hè? En het is je eigen moeder, of ik ben het, of het is iemand die je heel erg vertrouwt. Maakt het dan uit wie het zegt, of gaat het erom dat jij zegt, nee, dat mocht niet van God?
Ja.
Het is eigenlijk niet zo heel belangrijk of zij dat nou wist. Het gevolg was wel heel ingewikkeld. Die boom die heette de boom van kennis van goed en kwaad. Het lijkt wel een kennel.
Jongen.
Wat was het gevolg? Ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Nou, dan kun je eigenlijk zeggen dat ze waarschijnlijk, en dat staat er ook, kennis van goed en kwaad kregen. Maar, wat hield dat dan in? Johan Olaf, wat was het gevolg dat ze daarvan gegeten hadden?
Nou, daarvoor werd eigenlijk al hun gedachten bepaald.
Wat zeg je?
Ja, wacht even, want... Wat ik denk is dat ze gingen zelf nadenken zonder God. Omdat ze kregen dus die kennis van goed en kwaad. En kregen daardoor kennis over dingen die eigenlijk niet belangrijk waren.
Zoals?
Waardoor ze minder met God bezig uiteindelijk zijn gaan.
En dat gebeurde allemaal toen ze die hap namen, tussen het moment dat ze die hap namen en dat God s'avonds ging wandelen.
Nee, misschien ook wel daarna nog.
Pascal. Ja. Johan Olaf vertelt een heel ingewikkeld verhaal. Kun jij misschien iets heel een simpel antwoord geven op wat er gebeurt op het moment dat ze die hap genomen hebben?
Je en Janneke het al.
Ja. Zodat ik het ook begrijp. Dat was het gevolg. Maar dat is niet wat er gebeurde. Dat is niet direct het gevolg. Ja, Berend.
Ze kregen eigen verstand.
Eigen verstand? Hadden ze daarvoor geen verstand?
Nee, dat er door God samen. Zo goed.
Dat is anders.
Je hebt je Bijbel ook dicht gedaan, hè? Het staat er eigenlijk wel in.
Ja, ze kwamen tot het besef dat ze naakt waren.
Ja, dat is in ieder geval één ding. Ja, hè, eindelijk iemand die geluisterd heeft wat er in de tekst stond. Dat stond er. Er stond nog meer in. Wat was nog meer een gevolg?
Ze schaamden zich.
Hé, kijk, nu zijn we op de goede weg. Ze schaamden zich.
En ze gingen lenzen maken.
Ja? En wat nog meer?
Verstoppen.
Ze gingen zich verstoppen. Ze werden bang voor God. Wat nog meer? Maar we hebben er al een heleboel, denk ik. Dus er stond... Ja, hun ogen gingen open. Liepen ze daarvoor met hun ogen dicht?
Nee.
Nee. Dus dat betekent iets anders. Dat was waarschijnlijk dat ze op een of andere manier... in hun gedachten ineens iets anders ervaarden. En ze zagen dat ze naakt waren. Nou, daarvoor waren ze gewoon ook naakt. Dus dat hadden ze al lang kunnen zien.
Toen hadden ze geen erg in.
Nee. Nu wel.
Ze hadden nog geen schaamte.
Ja, waar zouden ze zich nou voor moeten schamen?
Dat ze naakt zijn. Dat ze van die bomen
hebben.
Ja. Nou, waarom zou je je schamen? Waar komt die schaamte vandaan, denk je?
Feest hebben we toch ook niet?
Nee.
Ja, waarom zou een eerst feest houden? Een beetje kort weer. Ja, ik vroeg hem ook af.
Ik denk dat de schaamte komt van de zonde die je begaan hebt. Dat ze die van zichzelf konden zien dat ze niet meer rijden waren.
Ja, er was iets gebeurd. Het is namelijk zo dat voor die tijd waren ze eigenlijk onschuldig. En kenden ze, hè, als die boom van kennis van goed en kwaad is, kenden ze geen goed en kwaad, want ze kenden eigenlijk alleen maar goed, maar als er geen kwaad is, dan is goed gewoon normaal. Ze kenden maar één ding, en dat was goed, ze kenden God, en ze zagen elkaar, en alles was gewoon goed, heel simpel. Op het moment dat ze van die boom aten, was er ineens iets nieuws, namelijk kwaad. En... wat was dat nou precies? Nou, het gevolg was heel duidelijk. Ze kregen ineens... ze waren bang voor God geworden. Dus ze hadden zoiets... ja, ik heb iets fout gedaan. Ze hadden spijt. Misschien als je bang bent voor God... als je gaat verstoppen... dan denk je eigenlijk... van had ik het maar niet gedaan. Schuld, berouw, schaamte, angst... dat soort gevoelens kregen ze. Dat hadden ze voor die tijd helemaal niet. Kijk, als ik dit doe... zo... hij is niet bang. Maar... ja, of er komt er ook op jou... dan spring je opzij. En hij is onverschrokken. Nee, maar... ja, gekke beesten allemaal.
Maar gekke beesten.
Als er een auto op je afkomt, dan ben je bang. Maar dat is een natuurlijke reactie, want dan gaat je lichaam stuk. Dat is een ander soort angst dan angst voor God. Hè, dus ja, God heeft gezegd dat we dat niet mochten doen. En ze wisten ook wel dat God veel machtiger was. Die liep door dat paradijs heen. En ze zeiden, ja, die wil ik nu even niet onder ogen komen. Ik heb daar spijt van. Die gevoelens, die kenden ze voor die tijd helemaal niet. Dat was het gevolg van kennis van goed en kwaad. Spijt, schuld, berouw, angst, schaamte, dat soort dingen. Dat was allemaal nieuw. En vanaf die tijd kregen hun kinderen dat ook allemaal. Dat ze elkaar de schuld gaven, dat is eigenlijk gewoon de volgende zonde. Vanaf die tijd is het gewoon mis. Ging alles fout. Ze gaven elkaar de schuld, ze gaven God de schuld. Maar God kwam evengoed wel naar de mens toe en hij zei van, joh, hoe is het met je? En wat doet hij? Uiteindelijk maakt hij zelfs ook kleren voor ze. Van dierenvellen, staat er in vers 20. Eigenlijk slacht hij een beest. En hij maakt kleren voor die mensen. Want ik denk niet dat hij gewoon nieuwe dierenvellen had geschapen. Want er waren geen dierenvellen geweest. Zo alakazam. Dierenvel. Ja. Ik denk dat hij daar een dier voor dood gemaakt heeft.
Gewoon disarene kleding.
Hij had geen katoen dingetjes gemaakt. Geen baseball caps. Dierenvellen.
Zo'n kartonplant zo op
de nou, dan moet je je voorstellen hoe dat gaat. Dat heeft ook te maken met... als er iets fout gegaan is... hè, dan bij God is dat zo, dan moet er bloed vloeien. Er werden vroeger altijd offers gebracht. En hier werd ook eigenlijk een soort offer gebracht. Er werd een dier doodgemaakt. Wat helemaal niks gedaan had. Dat was eigenlijk een soort betaling. Om het weer goed te maken. Vers 14 en 15, kan je dat ook nog voorlezen? Of heb je hem alweer dicht gedaan?
Het is niet zo moeilijk te hebben.
Nee.
God, de Heer, zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht, slacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de
heel. Oké. Er zijn twee dingen hier. Er wordt iets gezegd over de toekomst. En eigenlijk zegt God, ik sticht vijandschap tussen Satan en de mensen. Alleen, als er dan staat van, nou, jij bijt ze de hele tijd in de hiel. Oh, daar ga je niet van dood als mens. Als je de hele tijd in de hiel gebeten wordt. Je wordt er wel een beetje kreupel van. Verlamd eigenlijk. Daar word je door tegengehouden. Maar er staat het andere. Dat die mensen zullen de slang de kop verbrijzelen. Nou, dat kan maar één keer. Want als je dat goed doet, dan is het gewoon klaar met die slang. En dat verwijst ook eigenlijk naar Jezus. Jezus stamt af van Eva.
Kun je het ook niet zo zien dat sommige slangen zijn giftig, hè?
Ja.
Elke keer als die dan in je hiel bijt, dat je een stukje vergiftig wordt. En steeds meer, elke keer als die in je hiel bijt.
Ja, nou, zo. Dat je
steeds meer vergiftig wordt.
Eigenlijk is het zo dat, kijk, die slang die gaat de mens, de hele, alle nageslacht van Adam en Eva gaat die dwars zitten. het wordt steeds erger. Hij verleidt ze tot steeds meer dingen en hij doet ze van alles aan. Van verkeerde dingen doen word je niet beter. Het gaat eigenlijk altijd alleen maar slechter. En dan kun je klagen en het is allemaal zo moeilijk en het is heel zwaar. En soms is het eigenlijk zo, ja, stel je voor dat je nou heel veel moet hoesten. Ja, dan moet je of ophouden met roken of niet op een tochtige hoekje gaan staan. Alles heeft een oorzaak. Dat heb ik gedaan. Ja, sorry, ja, dat is de wijsheid misschien. Wat zegt God aan het eind? Vers 22, kan je dat ook nog lezen? Ja, vers 22.
Toen dacht God, de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.
Ja, en daarna jaagt hij ze de duin uit en zet een engel voor de deur. Nou, is dus iets veranderd. Ja, God die zegt hier, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Dus door één hap te nemen, door die daad te doen, is er iets veranderd in die mens. Dus dat gaat nooit meer over. Het is zelfs zo dat het overerfd wordt en iedereen die daarna mee te maken heeft, die heeft dus hetzelfde. Die heeft diezelfde dingen waar die mee te maken heeft. Spijt als je iets verkeerd doet. Schuld, gevoelens, bang zijn voor God, al die dingen. En God zegt, ja, nu wil ik ook niet dat ze voor eeuwig zouden leven. Waarom niet? Kun je daar enig logisch antwoord op geven waarom die dat zou zeggen? Ja, want eerst mochten ze in die tuin gewoon daar blijven. En zolang ze van die boom konden eten, bleven ze kennelijk eeuwig leven. Maar nu, ja, dat leven was dus niet eeuwig, ze hadden dus die boom nodig. En God zegt, ja, dat wil ik niet meer hebben. Wat staat het antwoord op, Jon Olaf? Waarom zou God die Adam en Eva niet meer zo eeuwig daar hebben willen laten rondlopen? En ze waren veranderd. Ze waren niet meer zoals het bedoeld was.
Ja, ik denk, omdat ze, ja, de tuin waar alle bomen stonden, dat was eigenlijk een plaats waar alles perfect was, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
En de mens was eigenlijk imperfect geworden. Dus het hoorde eigenlijk niet meer thuis in die tuin.
Ik denk dat je daar wel goed in de goede richting zit. Het heeft ook te maken met die kennis van goed en kwaad. Kijk, het is één ding om te weten wat goed is en wat niet goed is, maar het is een andere om het goed te doen. En God wist dat ze het eigenlijk niet meer goed konden doen. Je kunt dus kennis hebben van goed en kwaad. Het probleem is, God heeft ook kennis van goed en kwaad. God zegt, nu zijn ze als ik geworden. Dus hetzelfde onderscheid wat jij zelf weet van, wat ik doe, is dat goed of is dat niet goed? Hoe kom je daarachter of iets goed is wat niet goed is, Bram, Pascal, Berend? Hoe werkt dat?
Thuis?
Mag ook hier?
Ja, dat bedoel ik.
Wat? Thuis krijg je straf, zeg je?
Ja, als je het fout doet.
Maar dan weet je niet van tevoren dat je straf krijgt. Of is het echt een verrassing? Nee, dat vind ik echt heel grappig.
Soms.
Ja, zo van, nou, die krijgen ineens straf. Is dat echt zo?
Nee, niet
echt. Een iets minder grote lach dan, hè. Oh, ik krijg die straf.
Ja, maar weet je niet van tevoren dat je iets fout gedaan hebt?
Schuldgevoel.
Schuldgevoel?
Ja, denk ik.
Maar weet je ook wanneer je iets goed doet? Want dat schuldgevoel is altijd van iets achteraf, hè?
Je probeert het.
Jij probeert het gewoon uit. En dan kijk je hoe het voelt.
Ja.
Maar weet je het soms ook van tevoren? Of je iets fout gaat doen of iets goed gaat doen?
Soms wel.
Soms wel. Dat is kennis van goed en kwaad. Je weet het.
En dit toch.
Maar nou moet je dus kiezen. Je weet heel goed dat als je daar zo staat in die winkel. En daar ligt een Mars. Dat je daarvoor moet betalen. Op het moment dat je hem dus pakt en in je jaszak steekt. Dan weet je al dat dat fout is. En je kan het doen. Er is dus een keuze. Of je het goede doet, of dat je niet het goede doet. Heel veel dingen weet je dus van tevoren. Het is dus niet zoals bij Pascal thuis, dat hij iets doet en dat dan ineens de regels blijken te veranderen. Ja, je had je rode trui aan moeten doen, straf. Ik zal toch eens met je vader praten of hij de regels iets duidelijker kan stellen, want... Ja, trouwens eigenlijk, hè?
Ja.
Ja. Dat bedoel ik niet, knip het er wel uit.
Flauw.
Ja, flauw. Ja, ik maak geen fouten, dat weet je toch. Maar bij jou zijn de regels dus zo duidelijk, jij weet echt niet wanneer je straf zou krijgen. Oh, toch wel. Dus jij hebt wel kennis van goed en kwaad. Alleen je bent het niet altijd eens met je ouders.
Nee.
Ja, dat snap ik.
Iedereen heeft kennis van goed en kwaad, dat heb je net verteld. Adam ja. En Eva, die hebben het al gegeten.
Ja.
En dat werd doorgegeven.
Ja, dat klopt. Ik probeer je dus uit te leggen wat het is. Het gevolg van verkeerde dingen doen is dat je die gevoelens krijgt die mensen eigenlijk helemaal niet horen te hebben. Hè, dat je bang bent voor degene van wie je de regels hebt overtreden, bij wijze van spreken. Hè, bang voor de politie. Er zijn mensen die zijn bang voor de politie. De politie straat en denkt, ik ga naar binnen. Ik heb van alles op mijn kerfstok. Ik wil niet meer buiten. Straks houden ze me aan. Ja, dan heb je dus...
Dat zou je wel eens verraden.
Ja. Die gevoelens, dat is het gevolg van het feit dat je dus iets fout doet. En dat weet je vaak van tevoren. Die kennis van goed en kwaad. Weet je nog... wanneer je dat ontdekt hebt? Heb je dat als je geboren bent? Ja. Wie moet dat nou vragen?
Ik moest net denken aan dat ze zagen dat ze naakt waren, maar kleine kindjes. Ze heel klein zijn dan.
Er zijn ook sommige volwassenen hoor die daar niks geen last van hebben.
Nou, dat wil jij wel zeker.
Ja, daar heb jij de campings voor.
Ja, in het openbaar wel.
Ja.
Ik weet wel dat het niet hoort,
omdat het doet. Ja, maar nou heb je het over wat hoort. Eigenlijk, dat is wel iets heel anders. Maar mijn vraag was eigenlijk, weet je nog wanneer je ontdekt hebt dat je dat had, goed en kwaad? Is dat, als je geboren bent, is dat ingebakken?
Goed mee. Ja, in het begin dan heb je nog niks, maar op een gegeven moment dan als je kan nadenken over dingen die je doet, beslissingen gaat maken,
ja?
Dan heb je ook die kennis. Want als je beslissingen kan afwegen, dan heb je die kennis nodig.
Oké. Hoe oud ben je dan?
Jong.
Heel jong.
Ongeveer.
Wat zeg je, hoe oud?
Dus ik kan praten ongeveer.
Als je kan praten. Dus dat is anderhalf of twee? Wat is dat? Ik weet het niet meer.
Twee, drie, ja. Nou, ik denk misschien wel eerder. Ik bedoel, stel dat je hebt twee kleine jongetjes en de ene weet, als hij de knuffel van zijn broertje afpakt, dat hij niet in de bed gaat.
Kijk, hier hebben we een voorbeeld van twee broertjes. Dat ik daar niet op gekomen was. Ja.
Ja, het zomerbeeld is er nooit geweest, maar oké.
Ja. Nee, maar er zijn vast wel voorbeelden bij jullie geweest.
Ja, genoeg.
Ja. Dat je elkaar gepest hebt. Nou, het staat ook in de Bijbel. Dat er een bepaalde leeftijd is. wanneer mensen zich nog niet bewust zijn van goed en kwaad. Ik zal je dat voorlezen, daar hoef je niet op te zoeken. Dat komt voor op het moment dat het volk Israël is in de woestijn. En het is een dwarsvolk. Een lastig groepje mensen. En ze hadden die verspieders dat land ingestuurd. En die hadden gekeken van nou, is het een goed land of is het geen goed land? En kunnen we dat veroveren? En ze kwamen terug. En hoeveel waren er ook weer? 12 geloof ik, hè? 12 verspieders. En er waren er 2 die zeiden van ja, dat kunnen we, want God gaat ons helpen. En er waren 10 die zeiden, ik spijt in mijn broek, want daar wonen reuzen. Wij gaan het niet doen. Wat doen die 10? Die steken het hele volk aan met hun angst. En iedereen zegt, we zijn bang, we gaan niet. God wordt hartstikke pissig op dat volk. En die zegt van ja, ik heb dat land voor je klaargelegd. Ik heb dat land helemaal klaargezet en jullie willen er niet in. En hij zegt, voor straf zullen jullie er ook niet ingaan. Deze hele generatie gaat gewoon dood en jullie kinderen zullen het krijgen. En wat hij dan zegt? Wat?
Jullie gaan dood en jullie kinderen mogen...
Ja. Er waren er maar 2 van degenen die uit Egypte vertrokken zijn, die door de woestijn zijn gegaan. Daar moesten ze daar 40 jaar rondjes lopen in dat gebied. Er waren er maar 2 vanuit Egypte het land ingegaan. En dat waren die 2 verspieders die zeiden, het is wel een goed land, wij kunnen dit veroveren met de hulp van God. De rest is allemaal dood gegaan. Het was niet zo'n simpele geboekte reis, zo van nou, we worden bevrijd uit Egypte, ta-ta-ta-ta. In principe was het daar gelopen, hè, naar Israël. Ligt niet zo ver van elkaar, maar ze hebben 40 jaar hebben ze daar rondjes gelopen in die woestijn. En toen pas mochten ze erin. Eerst moest iedereen dood. Ja, ernstig, hè? Nou, let op hoe de Heer reageert. Want daar staat iets over die kinderen. Toen de Heer u hoorde klagen, ontstak hij in woede. En hij zwoer, niemand van deze verdorven generatie zal goed land zien dat ik jullie voorouders onder ede heb beloofd. Alleen Caleb, de zoon van Jefunne, zal het zien en aan hem en zijn zonen zal ik het gebied geven dat hij verkend heeft. Want hij bleef volledig op de Heer vertrouwen. Door uw schuld werd de Heer ook kwaad op mij. Ook jij mag het land niet in, zei hij. Dus ook Mozes mocht er niet in. Maar je rechterhand, Jozua, de zoon van Nun... Dat was die andere. Die mag het wel binnengaan. Bereid hem voor op zijn taak. Hij zal het land aan Israël in bezit geven. En jullie kinderen, die volgens jullie buitgemaakt zouden worden, door die mensen die daar wonen dan, jullie kinderen die zich nog niet bewust zijn van goed en kwaad, mogen dat land binnengaan. Aan hen zal ik het geven. Zij zullen het in bezit nemen. Je ziet dat God een leeftijdsgrens stelt op een of andere manier. En hij zegt, hey, iedereen die... van een bepaalde leeftijd was, of van een bepaalde geestelijke volwassenheid, die wist wat goed en kwaad was. Die mocht er niet in. En iedereen die nog onschuldig was, die mocht dus dat land in gaan. Ik weet niet waar die grens ligt. Gelukkig hoeven wij niet te zeggen, nou, dan ben je 1,5 of dan ben je 6 of zo. Je kunt je voorstellen, bij Berend heb ik dat gezien, dat in het begin was die gewoon een heel schattig babytje. Was die gewoon... Ja, maar op een gegeven moment... Toen ging die een keer iets stiekems doen. Ik weet niet eens meer wat. Maar hè, dat is een koekje pakken... Of zijn zusje pesten of zo. Er is een bepaalde...
Heel schattig was heel schattig. Sorry dat je erbij zit. Maar het is niet iets raars hoor. Ik weet nog dat we... Wij hebben nooit ons spullen in de kamer of zoiets weggezet. Want we hadden zoiets van... Ja, hier wonen we gewoon. We gaan er niet helemaal zo rustig of hoeven huis van maken. Maar de meeste jongetjes zouden erg van in knopjes drukken. En we hadden zo'n grote tv nog, want die schermen waren nog niet. En die staat bij ons altijd heel laag op wieltjes. En het was heel klein, maar zit zo groot als de televisie, dus nou zo ongeveer. En het stond hier zo, naar het knopje te wijzen. Nee, hè? Dus dat is echt zo'n voorbeeld van, nou ja, hij weet dat niet mag. Ja, even checken, mag nog steeds niet. Hè?
Sorry.
Dan ben je nog, dat is uitzoeken, hè? Wat dan?
Ja.
Je weet niet wat er gebeurt als je er niet bij bent.
Dan weet je niet waarom dat niet mocht.
Nee.
Dus maar, ik schat dat het ergens vanaf dat je in de puberteit komt, zeg maar. Dat is al vanaf dat je 11, 12 bent.
Denk je?
Ja. Dan in ieder geval dan, dat je dan vanaf dan pas ook nadenken waarom is iets goed of fout.
Nee, ik denk dat het, dat je niet moet weten waarom het is, want dan ben je al eigenlijk bezig met zoals Adam en Eva waren nadat ze van die boom gegeten hadden. Voor die tijd ben je eigenlijk zowat meer zoals het daarvoor is, dan weet je niet wat de andere kant is. En zo gauw je dus ineens stiekem iets achter de rug van je ouders doet. Ja. Nee, maar wij kunnen het niet aanwijzen. Het zit daar ergens tussenin. Gelukkig hoeven wij niet te zeggen van nou, oh, die is nog onschuldig en die niet. Ja, want zo is het ook. Als mensen doodgaan en God gaat ze op een gegeven moment gaat die ze beoordelen, dan is die rechtvaardig. En dan zal die dus die mensen allemaal één voor één langs zijn maatstaf leggen. En dan zal hij zeggen, nou jij, met wat jij wist als klein kind, dat op 6-jarige leeftijd werd doodgereden bij wijze van spreken, ja, heb jij het hartstikke goed gedaan. Misschien had het kind wel wat uit te leggen als het een ongelooflijk effectje was geweest.
Beetje zoals jij.
Ja, een soort... Nee, we hebben geen ettertjes hier. Oké. Okay. Hoe bepaal je nu of je het goede of het slechte doet? Wat heeft daarmee te maken? Hoe kun je nou goed worden in het besluiten om het goede te doen? Waarmee besluit je dat eigenlijk? Waar heeft dat mee te maken? Doe je dan gewoon van, nou, wat heeft de minste consequenties? Hè, dat is hetzelfde vorige keer. Nou, ik denk dat ik maar ga geloven, want dan kan ik naar de hemel. Ja, dat is een heel slap geloof. Ja, dan moet je heel hard werkend geloof hebben. Want anders dan, als je weer bang bent, dan moet je daar weer wat aan doen.
Ja.
Daar had het vorige keer over.
Oh.
Werkgeloof. Dus een heel hard werkgeloof. En als ik weer bang ben, oh, dan geloof ik niet hard genoeg. Hoe maak je nu een besluit tussen goed en kwaad? Hoe kun je nou weten of jouw gevoel van goed en kwaad, jouw kennis van goed en kwaad, goed is?
Met de hulp van God.
Ja. En hoe doen mensen dat in het algemeen? Oké. Gebed, zeg je. Nou, dat is een goed voorbeeld. Weet je nog wat Salomo gevraagd heeft aan God? Salomo, de zoon van David, de koning.
Wijsheid.
Oh ja, wijsheid, kennis en wijsheid. Toch?
Ja, grappig, hè? Ja. En weet je hoe dat samengevat staat? Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Daar vroeg hij om. Hij vroeg of zijn kennis van goed en kwaad, of die goed bestuurd zou kunnen worden door een opmerkzame geest. Heer, wilt u mij een helder verstand geven? Het is iets wat je met je geest doet, niet uit een boek leest. En dat werkt natuurlijk zo, die opmerkzame geest, die moet dus luisteren naar de geest van God. Dat is de beste richting aanwijzer. Nou, er zit een bepaalde geschiedenis in. Want je kunt je voorstellen, Adam en Eva, die werden het paradijs uitgeschopt. Engel voor de deur, lichtend zwaard, zo, tada, hier niet heen, pas op, doet pijn. En dan sta je daar buiten, midden in de nacht. En ze worden er eigenlijk volgens mij s'avonds uitgegooid. God die loopt daar dus s'avonds rond en die zegt van oké, wegwezen. Dus ze worden eigenlijk gewoon vlak voor middernacht gewoon buiten gezet. Nou, zoek hem uit jongens. Het is gewoon donker. En dan? Nou, ze gaan ergens heen. Hoe weten ze nu wat goed en kwaad is? Nou, dat gaat dus niet. Ja, wat lastig.
Maar ze hebben toch die appel gegeten? Die gaf dat toch opeens? Die kennis.
Ja, maar hoe meet je dat dan? Hoe weet je dan? Hoe weet je dan zeker hoe het gaat?
Door erop te vertrouwen.
Sorry, door?
Door erop te vertrouwen.
Ja. Maar op een gegeven moment dan hebben ze dus twee kinderen gekregen. En
waren ze wel getrouwd,
Ja, God had ze voor elkaar gemaakt, hè, in dit geval. Ja, heel duidelijk.
Op de eerste dag, hè?
Okay. Nee, op de zesde dag.
Ja.
Ja, ze waren 1 dag oud, bedoel je. Ze waren heel jong getrouwd, ja.
Vragen en trouwen dezelfde dag.
Ja. Ja, ze waren ook gelijkzinnig, hoop ik.
Ja, ik denk het wel.
Ja. Maar ze hadden dus twee kinderen gekregen. Die een maakt die ander dood. Hoe weet je nou of dat goed is of niet?
Toen nog niet.
Ja, hoe weet je dat nou?
Ja, dat zal
gut feeling, denk ik.
Nou ja, duidelijk kwam die wet op uit, hè?
Ja, heel goed. Maar die was er dus nog niet.
Ja, dat snap ik.
Ja. Maar voor die tijd, het is dus in het begin is dat heel lastig. Want God zegt wel op een gegeven moment tegen Kain van nou, als je goed doet, dan hoef je nergens voor bang te zijn. En als je kwaad doet, ja, dan roep je eigenlijk de zonde op je af. Dan trek je het aan. En tot Noach, op een gegeven moment met Noach, wordt het gewoon een gigantische zooi. He, dat God zegt van nou, hier maak ik een eind aan, hier wil ik niet mee verder. En vanaf dan, ja, dan gaat hij verder met Noach en de hele aarde is uitgeroeid en begint uit weer opnieuw. Vanaf dan is er een bepaalde ontwikkeling en die werkt inderdaad toe naar, wat jij net zegt, naar de wet. En wat is de wet dan?
Want die laat zien van wat goed en fout is. Dat is een soort maatstaf waarop je...
Ja, dat staat in de Bijbel, ja. De wet is de maatstaf waaraan je kan meten of iets goed of fout is. En wat was het resultaat?
Nou ja, dat je iemand kon straffen als die wet overtrad. Bijvoorbeeld.
Ja. Maar de wet verdeelt dus de mensen in twee soorten. In mensen die de wet wel volgen en mensen die de wet niet volgen. Waar zaten de meesten?
Niet
volgen.
Ja. En de mensen die de wet niet volledig kunnen houden, dat heet een zondaar. En het tegenovergestelde daarvan is een rechtvaardige. Dus de wet is geen moment de meetlat geworden. En iedereen wordt er langs gelegd en niemand haalt het. Niemand kon alle geboden halen die God aan de mensen gegeven had.
Behalve?
Nou, vertel het maar.
Ja, Jezus.
Ja. En? Hoe werkte dat dan? Nou, wat was het gevolg? Hij hield het toch niet bij op dat hij dus... Hij zondigde niet.
Nee.
Hij weerstond de verleiding.
Ik zie meer van... juist al het gewoon feit dat de mensen naar Mashiach al zelfs hoorden... heeft God hem ook gewoon op aarde gestuurd om de mensen te laten zien hoe het wel hoort te zijn. En uiteindelijk het gevolg daarvan is mensen die... kregen meer te horen over God... en wat voor God hij was. En mensen probeerden daarna uiteindelijk gewoon ook zo te leven. Ook al zijn we niet volmaakt, maar daardoor heeft Jezus... waren sowieso al zondaars, maar juist door de kruisiging zijn wij rechtvaardig geworden, ook gewoon in Gods ogen.
Je noemt alle juiste woorden. Maar hoe zit het nou precies in elkaar? Hoe ben jij nou rechtvaardig geworden?
Door God. Ik bedoel, ik ben rechtvaardig geworden doordat ik Jezus in mijn leven heb aangenomen.
Als
de zoon van God. Niet als een profeet of iets.
Oké. Okay.
Gewoon door zijn kruisiging heeft hij alles op zich genomen.
Ja, het enige woord wat je mist is offer.
Ja.
Want de wet vroeg bij elke overtreding altijd, er moet betaald worden. En betalen deed je met bloed. Er waren ook wel vrijwillige offers, hè, van lofoffers, als je blij was. Dan mocht je gewoon aan God vrijwillig wat geven. Maar als je iets fout gedaan had, bij wijze van spreken, het zou in deze tijd zo zijn, bij wijze van spreken bij een overtreding waar je nu een bekeuring voor krijgt, dan moest je dan een duif brengen, twee duiven, een koe, afhankelijk van hoe erg het werd. En dat moest betaald worden aan God in de tempel, met bloed. Bloed is het betaalmiddel voor God. Ja, dat was voor de euro. Ja, jij vindt het goedkoop?
Nee, maar het kost niks. Nou, zo. Je hoeft niks te betalen.
Nou, stel je voor, je hebt drie koeien.
Ja, dan wel.
En je rijdt drie keer te hard.
Ja. Binnen de kom, loop je te hard met je koe. Ja, dat kost je een koe. Inleveren. Nee, maar zo ging het dus. En niet alleen maar... Ja, maar ook echt met bloed betalen. Dus die koe moest geofferd worden... En dat bloed? Ja, maar het was niet aftappen, hè?
Nee,
dat dier moest sterven. Eigenlijk, elke keer was het... Voor elke zonde stond er eigenlijk, voor elke overtreding stond er zowat de dood op. Alleen nu was het niet je eigen dood, maar het was de dood van je beest. Ah, jij hebt gelukkig genoeg beesten. Jij bent de rijkste onder ons.
Ja. Maar wat zonde gaan.
Ja. Nee, in Romeinen staat... Zonder wet werd van de zonde geen rekening bijgehouden.
Wat?
Zonder wet werd er van de zonde geen rekening bijgehouden. Werd het niet geteld. Oh, ja. Nadat de wet er was, was er een gegeven moment een systeem van... Oké, deze zonde weegt zoveel. Ja. En wat Jezus nu gedaan heeft, is hij heeft betaald voor al die overtredingen. En dan kan je zeggen, hoe kan dat nou? Nou, de status in Romeinen 5 staat van nou, door één mens is alles fout gegaan. En doordat één mens het helemaal goed gedaan heeft, eigenlijk één mens, Adam en Eva, of Adam werd hier dan gezegd, Adam heeft één fout gemaakt en daardoor zijn wij allemaal gewoon, gaat het met ons allemaal slecht. Nou is er ook één mens geweest, zoals jij net uitlegt, die heeft alles goed gedaan. Hoe kostbaar denk je dat zijn bloed was? Voor God.
Hoe kostbaar?
Het bloed van zijn eigen zoon, die niets gedaan had.
Ja, daarom.
Plus oneindig.
Ja, het is echt ja. Onbetaalbaar.
Onbetaalbaar, een fortuin. Daarom kun je ook begrijpen dat hij dus voor alle dingen uit jouw verleden, alle dingen uit je heden en alles wat je nog gaat fout doen, al betaald heeft. En niet alleen voor jou, maar ook voor mij en voor iedereen op de wereld potentieel. Iedereen die, zoals jij zegt, Jezus aanneemt. En daarmee zeg je eigenlijk, ja, mijn offer is gebracht door hem. Ik hoef niet meer te betalen, hij heeft voor mij betaald. En nou kun je dus kiezen. Je kunt dus kiezen van, wil ik de ene kant? Nog steeds. Als je christen bent, is het niet zo dat ineens kennis van goed en kwaad zo is dat je alleen maar het goede kan doen. Het wordt wel veel duidelijker. Waar we het vorige week over hadden, dat was als je laat dopen, dan vraag je om een zuiver geweten. En Jelmer vertelde toen over, ja, als ik iets fout doe, dan voel ik dat aan de binnenkant. Dat zie je niet goed.
Het is ook echt zo, hoe dichter je bij God komt, hoe meer de duivel echt gaat spelen met je gedachten. En dat je dus echt daarmee te maken krijgt met goed of kwaad.
Denk je dat dat ermee te maken heeft hoe dichter je bij God komt?
Nee, kijk, het is, laat maar zeggen, natuurlijk, ik zie het meer als een soort van trap. Stel, je komt dichterbij bij God.
Ja.
De duivel doet er alles aan om je wil om naar beneden te laten donderen. En daarmee krijg je dus elke keer mee te maken. En zo zie ik dat dus meer. Natuurlijk wil de duivel niet dat zijn kinderen van God, laat maar zeggen, elke keer een stap dichterbij komt. Hij zal ook voor alles aan doen om
ik snap het
te breken.
Ja, hij is er. Ja, we komen daar zo op terug. Je moet het zo voorstellen. Ik sta hier, aan deze kant. En aan die kant staat Jezus en aan die kant staat de Satan. Nou, eigenlijk, als stel dat ik nou Adam was geweest, dan... ik bedoel jou niet, hè, Roel. Van de kant van de Satan is er verleiding. Hebben we dat nog steeds? Ja. Had Jezus dat? Ja. Was dat vroeger al? Ja. Was bij Adam en Eva al? Ja. Dus dat is iets wat gewoon blijft. Begeerte. Wat is begeerte?
Wijsheid in kennis, goed en kwaad.
Iets willen dat
je niet. Iets willen wat je niet hebt. Ja. Maar heel vaak is begeerte ook wel een beetje een negatief.
Vinden wat je niet mag.
Ja.
Of wat van een ander is.
Ja, en daarom niet mag.
Ja,
dus.
Ja, het is eigenlijk. Heel vaak wordt het negatief uitgelegd. Maar het heeft te maken met je wil. Maar je kunt dus kiezen om op die verleiding in te gaan. En als je dat doet, dan bega je eigenlijk een zonde. Aan de andere kant staat Jezus. En wat geeft hij? Dat is moeilijk, hè? Ja, je kan zeggen, hij biedt liefde aan en vergeving en al het goede. Tegenovergestelde eigenlijk dingen die je wel mag hebben. Het is alleen heel gek natuurlijk dat aan de ene kant staat iemand die heeft allerlei dingen in de aanbieding die je vanuit jezelf heel graag wil. En die andere dingen zijn ook op zich heel goed, maar die moet je wel echt willen. Je moet dus kiezen. Nou, als je ingaat op die verleiding, dan ben je een zondaar, net als Adam. Als je ingaat op het aanbod van Jezus, van laat mij jouw offer zijn, dan word je een rechtvaardige. De kennis van goed en kwaad is er nog steeds. Maar nou heb je een verschil. Wat gebeurt er met die gevoelens van spijt en schuld en berouw en angst en schaamte waar Eva en Adam last van hadden? Heb je die nog steeds? Als je naar Jezus gaat? Of doet hij daar wat mee?
Sorry, nog een keer?
Die gevoelens, hè, die het gevolg zijn van kennis van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad is er nog steeds. Ja? Nou heb je natuurlijk in het verleden allerlei dingen fout gedaan. Die ben jij niet vergeten. Daar kan je spijt van hebben. En berouw. En je kan bang zijn voor God. En schaamte hebben. Wat gebeurt er met die gevoelens?
Wat je met die gevoelens moet doen. Of
wat? Ja. Zijn die er nog? Of zijn ze weg?
Als je bij Jezus komt, moet je erachteraan komen.
Ja, dat voel je wel. Ja, als je iets verkeerd hebt gedaan, dat voel je als het goed is.
Ja. En dan, wat doe je dan?
Ja, dan moet je bij God blijven.
En dan?
Wat je fout hebt gedaan, en als het goed is, dan ben je er ook weer vanaf.
Hij neemt het weg, hè?
Ja.
Ja. Dus de gevoelens die het gevolg zijn van fouten maken, die worden weggenomen op het moment dat je naar God gaat. Dus eigenlijk word je bevrijd daarvan. Dus je hoeft niet meer bang te zijn voor God. Ja, zelfs als je zegt van, ik heb berouw voor wat ik toen gedaan heb, dan zegt God, hoezo? Dat had je toch al beleden? Op een gegeven moment, als je het al beleden hebt, dan moet je dus niet meer over het verleden blijven nadenken, want God heeft het al in de diepste zee geworpen, staat in de Bijbel. Wij weten het nog, maar hij is het alweer vergeten. Het is er voor hem niet meer. Het is weggeschrapt van de rekening. Hij zegt, ja, daar heeft Jezus voor betaald. Wat ook weer, ik weet niet meer precies wat je bedoelt. Daar hebben we het wel eens over gehad, maar ik weet niet meer wat je bedoelt. Jij weet nog exact wat je fout gedaan hebt. Maar je moet ervan uitgaan dat als je het bij de Heer gebracht hebt, dat het weg is. En dan kom je inderdaad op het punt, hoe hoog je op dat trappetje komt. Hè, iemand die kennelijk altijd de Satan achterna loopt, ja, die is makkelijk te verleiden. Kan die fouten maken? Nee, want een zondaar zijn is heel gemakkelijk. Daar kun je geen fout in maken. Dat is echt, dat is zo simpel. Hoe kan je nou slecht zondaar zijn? Van, nou, je bent af en toe wel goed of zo. Dat gaat niet. Ja, per ongeluk aan een goed doel gegeven, goede daad gedaan. Een zondaar, iemand die dus veroordeeld wordt, die niet rechtvaardig is, ja, die kan geen fouten maken. En nu kom je dus daar. Waar jij zegt, hè, je staat op dat trappetje, je staat of heel hoog of halverwege of beneden. En eigenlijk, dat heet de smalle weg en de nauwe poort, hè, waar je doorheen moet. Ja, er is een nauw weggetje waar wij allemaal over hem te kruipen. Het voorbeeld van Jezus volgen in zijn voetstappen. En er staat er altijd eentje klaar. En die zegt, nou ik douw jou van die weg af. Ik wil je daarvan aftrekken. Nou, wat doe je dan? Het is een lastig onderwerp. Het is een zwaar onderwerp, dat snap ik wel. Want soms maak je wel eens een fout. En dan kan je weer terug naar de Heer, gelukkig. Hè? Want, en het is ook zo, dan hoef je niet weer helemaal onderaan te beginnen hè, met die trap. En want als je daarmee bezig bent, wil je zo dicht mogelijk bij de Heer zijn. Nou, ga er maar vanuit dat hij je gewoon weer terugzet waar je gekomen was. Hij wil gewoon verder. Hij wil niet dat het is niet een soort cursus van, nou, nu moet je weer gewoon de eerste les gaan volgen. Want dat had je kennelijk allemaal niet goed gedaan.
Het is geen
ganzenbord. Nee. Inderdaad. Ganzenbord, ja, dat is een tijd geleden. Maar er is iets belangrijk. Door openlijk te besluiten en te belijden dat je Jezus volgt, zeg je, en dat doe je ook met je doop, hij bracht mijn offer, dus ik hoef niks meer verplicht offer. Hij heeft alles betaald. Als je dan toch een fout maakt, dan sla je hem eigenlijk als het ware weer aan het kruis. Eigenlijk wijs je hem af. Als je hem negeert, als jij bewust iets anders gaat doen, dan eigenlijk val je hem af. Degene die alles voor jou betaald heeft. En als jij zegt, nee, ik doe het tegenovergestelde, dat is eigenlijk heel erg. En ik wil jullie helemaal niet diep in de put praten. Maar denk er eens over na dat op het moment wat er nou gebeurt met jouw relatie met de Heer op het moment dat je besluit het tegenovergestelde te doen. Stel je voor, en dat is een voorbeeld uit de praktijk, je bent een christen en jij weet al wat er komt.
Ik denk het wel.
Maar. Ja. Nou, je hebt een heleboel boetes openstaan en je zegt, ik ga ze uitzitten.
Karen toch?
Nee, dat was niet van Karen. Nee, maar dat hebben wij toevallig ergens gelezen van de week. Het is echt waar. Je gaat ze uitzitten. In de gevangenis. Dus dan zit je daar om die bekeuringen te betalen. Nou, dat is niet een tientje of twee tientjes meestal.
Ja?
Dan is het wel meer. Dan heb je flink wat uitgevreten. Dat gebeurt niet per ongeluk. Is het dan verstandig om je uit te geven als christen en daar te gaan getuigen van hoe goed Jezus is? Of moet je je doodschamen? A of B? Het is altijd goed om te getuigen, hè?
Ja,
maar dit is toch wel zo'n geval van ja.
Getuigen is goed, maar als je die keuze echt specifiek maakt om het naar uit te gaan zitten.
En je daar niet voor schaamt.
Ja.
Ja.
Mist er iets.
Er mist iets, hè?
Een beetje in de bak, zeggen wij. Ik weet het niet meer.
Als jij een getuige wil zijn van de Heer, dan moet je je natuurlijk ook zo gedragen. Dan kun je niet zeggen, ja, maar die regels van te hard rijden, dat geldt niet voor mij.
Ook zeggen van, doe niet wat ik deed.
Ja, doe niet wat ik deed, want ik heb het heel fout gedaan. Ik weet niet waarom jullie hier zijn, maar wat ik deed. Maar, dus op het moment dat je in zo'n situatie zit, dan kun je eigenlijk helemaal niet getuigen. En dat moet je beseffen. Hè, dit is een heel duidelijk voorbeeld. Maar het kan. Hetzelfde geldt op het moment dat jij die ene marsreep steelt. En je wordt betrapt. En je staat daar met je vrienden van school. In de co-op. Ja, dat is Berend. Die gaat altijd naar de kerk.
Oh.
Ah, ja, makkelijk voorbeeld. Praten we thuis luid. Nee, maar stel je voor, hè. Hij heeft wekenlang zitten proberen die mensen mee te krijgen naar het concert. Wat er misschien hier gaat komen. En dat is op zich heel goed werk. En daarna, hij loopt in de val. En hij wordt verleid om een marsreep te stelen. En natuurlijk, als amateur word je dan betrapt. Ja, dan sta je daar wel te kakken. Maar niet alleen jijzelf. Maar al jouw reclame die je gemaakt hebt voor God, is waardeloos geworden. Maar wat ben jij nou van... Jij zegt, ja, ik wil leven zoals Jezus. Nou, lekkere Jezus. Keuze die je maakt, elke dag weer. Het begint natuurlijk met, wil ik Jezus volgen? Maar daarna ben je niet klaar. Elke dag weer moet je kiezen, wil ik hem wel volgen, wil ik hem niet volgen? En op het moment dat jij zegt, ik leef voor Jezus. En je besluit op een moment van, kan me eigenlijk niet zoveel meer schelen. Dan hebben de resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Je moet het volhouden tot het eind. Dat is wat in de Bijbel staat. En dat is een keuze die je maakt in het begin. Tussen wil je eeuwig leven? Of kan het je geen rol schelen? En elke dag van je leven heeft deze keuze invloed op wat je doet. Als het goed is. Heeft het, als jij zegt, je hebt volgens mij vorige week gezegd, ja ik geloof in God. Heeft dat wel, laten we het zo zeggen, heeft dat wel eens invloed op wat jij doet?
Ja.
Gelukkig. Dat is heel belangrijk. Daar moet je serieus aan bezig zijn. Want het voorbeeld wat ik net noemde van in de gevangenis. Ja, van je slaat een modderfiguur. Dat kan mij en dat kan ons allemaal elke dag overkomen. In het klein, in het groot. En als niemand het ziet, sla je even goed een modderfiguur. Ook al doe je iets wat niemand weet.
Ja, ik vind het wel goed dat je dat erbij zegt. Want los anders.
Want God ziet het wel, hè?
Ja, anders zou het een soort hypocriet precies zijn. Van, ja, als ik over God vertel, dan ben ik, ik noem maar even, dan rook ik niet.
Ja.
Maar normaal gesproken wel, weet je wel. Want dan zou het niet, dan ben je niet consequent.
Dus nee, dat
wat jij zegt, moet je gewoon sowieso altijd aanhouden.
Dan kun je ook nooit daar een modderfiguur slaan.
Ja, als je op een bepaald moment iets doet waarvan je denkt van dat Jezus zou zeggen, hier wil ik even niets mee te maken hebben. Dan moet je dat eigenlijk ook gewoon niet doen. En dat weet je van tevoren. Want de Heilige Geest, die woont in je. En die verscherpt jouw verstand, net als bij Salomo. Salomo heeft dat gebeden. Bij ons is het ook werkelijkheid geworden. God woont in je. Jezus is overal bij. Je kunt niet wegrennen. Tenzij je zegt, ik wijs hem af. Maar tot die tijd zit hij hier. Je hoeft je ook niet te verstoppen zoals Adam en Eva deden. Want waar jij je verstopt, daar is de Heer. Heeft weer geen zin. Hij ziet alles wat je doet. Dus je hoeft geen geheimen te hebben. En op het moment dat je in je, op het moment dat je, in je eentje bent en niemand ziet het, is hij er ook bij. En zelfs als er niemand bij is, moet je toch een goed voorbeeld zijn.